Het is dag 2 van de rechtszaak rondom de moord op Grades Huis. De dag dat verdachte Jeroen L. zijn kant van het verhaal eindelijk kan vertellen.
Dat er denkbeeldige situaties worden besproken, betekent nog niet dat er daarmee direct een plan ligt om Grades van het leven te beroven. Dat zijn twee hele verschillende dingen.
De liefde tussen een ouder en een kind is onvoorwaardelijk, toch?
Een 58-jarige man uit Bergen-op-Zoom is gisteravond in Wouwsen Plantage overleden.
Maar kort nadat begin 2023 de 58-jarige Grades Huis wordt vermoord, arresteert de politie twee opvallende verdachten, zijn dochter en haar vriend.
Maar ja, dit was wel eventjes heel apart, dat wij dachten van, zo, wat is daar gebeurd?
Waarom moest Grades dood?
Je kunt je er werkelijk waar niks bij voorstellen, dat je eigen dochter, pa, je vader, zoiets aandoet.
Welke rol speelde social media?
1300 berichten met elkaar in deze context gedeeld, dat is ook niet bijster slim.
En wat had de plek van de moord vlak naast de beruchte martelcontainers ermee te maken?
Voor mij was Wouwsen Plantage nooit heel bijzonder, een beetje onogelijk, zeg maar.
Je luistert naar de Snapchat-moord, aflevering 5. Zometeen luisteren we uitgebreid naar wat de advocaat van Jeroen te vertellen heeft. Maar laat ik eerst nog even je geheugen opfrissen. Wat ik je nu ga vertellen is een exacte tijdlijn van wat Jeroen op de dag van de moord heeft gedaan. Let op, want het zijn nogal wat details, maar dit is cruciale informatie voor de rest van deze aflevering. We beginnen om 1:30 die middag. Jeroen gaat de deur uit om, te shoppen. Hij koopt een paar nieuwe schoenen bij de Bristol en stopt later bij de Albert Heijn en de Praxis, waar hij onder meer bleekmiddel en een emmer koopt. Tussendoor rijdt Jeroen ook nog een rondje door het buitengebied van Wouwsen Plantage. Volgens het OM om de plek van de moord alvast te verkennen. Een kleine sprong naar 5:00 die middag. Dan maakt Jeroen via Marktplaats een afspraak met iemand uit het dorp Sint-Willebord om daar een wasmachinemotor te kopen. Grades verzamelt en handelt in oud ijzer, dus dit lijkt dé perfecte manier om met hem in contact te komen. En zo geschiet. Een 1/2 uur later, om 5:30, haalt Jeroen de wasmachinemotor op. Vervolgens maakt hij met een gloednieuwe Nokia-telefoon een afspraak voor later die avond met Grades. Niet onder zijn eigen naam, maar als ene Daan. Weer een kleine sprong vooruit, naar 9 minuten voor 9:30. Het moment dat Grades en Daisy aankomen op de plek waar de deal plaats moet vinden, de Julianaweg. Zo'n 2 minuten later komt ook Jeroen aan en weer 4 minuten later komt de getuige aangereden. In die tussentijd is Grades dus vermoord. En dan gaat het snel. Jeroen vertrekt in paniek, weet zich onderweg van zijn telefoon en het mes te ontdoen, wist thuis al zijn berichtjes met Daisy en doucht zichzelf. Ondertussen heeft de politie hem al in het vizier, doordat de getuige een deel van zijn kenteken wist te onthouden. De volgende ochtend zien agenten Jeroen om 6:15 een zak weggooien. Een zak met bebloede kleding blijkt later. Niet veel later wordt hij gearresteerd. Nu, op dag 2 van de zitting, is het aan de advocaat van Jeroen om aan de rechter te vertellen waarom al die dingen die ik je net noem eigenlijk heel logisch te verklaren zijn.
Dan is het woord aan de raadsvrouw. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, edelachtbaar college, officier van justitie, griffier en uiteraard alle overige aanwezigen. De behandeling van deze zaak zorgt voor veel emoties bij alle nabestaanden van Grades Huis. Dat begrijp ik. Het is verschrikkelijk voor hen dat zij hem nu voor altijd moeten missen. De verdediging is niet blind voor het verdriet dat zij voelen en wenst hen dan ook oprecht te condoleren met het verlies. Het is echter mijn taak om de belangen van cliënten te behartigen en te verdedigen. En het verdriet van de nabestaanden enerzijds en de belangen van cliënt anderzijds brengt natuurlijk een groot spanningsveld met zich mee. De nabestaanden willen namelijk niets liever dan dat degene die hier verantwoordelijk voor is, veroordeeld wordt door uw rechtbank.
Net als wij net gaat ook de advocaat terug naar die fatale avond. Naar die 6 minuten waarin Grades bruut werd afgeslacht. Maar door wie? Er waren dus 3 mensen aanwezig, zegt Jeroens advocaat.
Het forensisch onderzoek sluit uit dat Grades de hand aan zichzelf zou hebben geslagen. En dat laat dus 2 mogelijkheden open. Ofwel, cliënt heeft Grades gestoken en geslagen, ofwel, heeft dat gedaan. Zoals ik net al zei, is de politie in het onderzoek uitgegaan van de hypothese dat cliënt degene is geweest die heeft geslagen en gestoken. Dit heeft cliënt dus ontkend. Hij heeft verklaard dat op het moment dat hij aankwam op de afgesproken plek, Grades al hevig bloedend op de grond lag. Dat laat dus nog maar 1 andere mogelijkheid open.
één andere mogelijkheid. Daisy heeft het gedaan. Maar al die bewijzen tegen Jeroen dan? Nou, die gaat de advocaat één voor één langs. Te beginnen met de verklaringen van Daisy in de uren en dagen na de moord. Die lopen namelijk nogal uiteen.
En dat begint eigenlijk al bij het 1-in-2 gesprek. Geeft eerst het verkeerde adres, namelijk Julianaweg 16A in plaats van 17. Daarna zegt ze, ik kwam hier en ik werd bedreigd en ze hebben mijn vader mee en ik sta hier maar alleen en ik weet niet wat er aan de hand is. Daarna antwoordt helemaal niet meer op de centralist. De centralist zegt zelfs, ze willen het niet vertellen hoor.
En ook later verschilt het verhaal van Daisy over wat er precies in die minuten is gebeurd nogal. Zo zegt ze eerst dat ze van haar vader in de auto moest blijven zitten. Later zegt ze dat ze wel is uitgestapt om hem te helpen. En weer wat later zegt ze dat ze al eerder uit de wagen is gestapt, omdat ze het lullig vond om zich niet voor te stellen aan de verkoper van die wasmachinemotor.
Van moeten blijven zitten, naar hulp aanbieden, naar jezelf toch maar even voorstellen.
Op zijn minst bijzonder, vindt de advocaat van Jeroen. Door met de andere bewijzen tegen hem. Zoals die vuilniszak die hij de ochtend na de moord weggooide. Met daarin dus kledingstukken met bloedsporen. Niet zo gek, zegt Jeroen. Hij heeft tenslotte het mes uit het al overleden lichaam van Grades gehaald.
Daarbij merkt de verdediging op dat als hij daadwerkelijk degene is geweest die Grades gestoken heeft, het toch wel te verwachten was dat er meer sporen zichtbaar aanwezig zouden zijn op de kleding.
Valt wat voor te zeggen. Als we de verhalen moeten geloven, is Grades zwaar toegetakeld. Zijn schedel werd ingeslagen met een stomp voorwerp, zoals een breekijzer of een hamer. Later blijkt dat hij veel botbreuken heeft, een schedelbasisfractuur en zijn boven- en onderkaak zijn totaal verwoest. En bij de messteken die volgden, werd ook zijn aorta geraakt. Als Jeroen dus verantwoordelijk is, had zijn kleding dan niet doordrenkt moeten zijn met het bloed van Grades. Aan de andere kant, bij die andere aanwezige, Daisy, werd helemaal geen bloed gevonden. Toch?
En dat er geen bloedsporen op de kleding van zijn aangetroffen, doet daar niets aan af. Is namelijk eerst als getuige aangemerkt. Uit het dossier blijkt niet dat de kleding van op de plaats delict is onderzocht. Het is dus goed mogelijk dat er op dat moment wel bloedsporen aanwezig waren op de kleding. Daarbij geldt in het bijzonder nog dat zij donkere, namelijk een zwarte jas droeg, zoals door een getuige is verklaard. Gevolg van deze donkere kleding is dat eventueel aanwezige bloedsporen hoogstwaarschijnlijk niet opgemerkt zullen zijn. Het was op de plaats delict immers aardedonker. Daar komt bij dat doordat zij getuige was, de kleding pas dagen later heeft ingeleverd. Het valt ten eerste niet vast te stellen of de kleding die zij heeft ingeleverd ook daadwerkelijk de kleding is die zij aanhad op 24 maart 2023. Getuigen kunnen maar weinig zeggen over wat ze precies aanhad. Het was immers aardedonker. En zelfs al zou zij dezelfde kleding hebben ingeleverd, valt ook niet uit te sluiten dat die kleding gewassen is en dat hierdoor sporen verloren zijn geraakt.
Misschien zat er dus wel degelijk bloed op de kleding van Daisy. Dan die gekke aankopen van Jeroen. Met als belangrijkste dat moordwapen, het mes. Die zou hij volgens zijn advocaat niet voor zichzelf hebben gekocht, maar voor zijn vriendin.
Voelde zich niet meer veilig thuis en wilde voor haar eigen veiligheid een mes hebben. Juist ook voor het geval de afspraak niet goed ging en zij weer met haar vader naar huis moest. Het was voor een veiligheidsgevoel. Ze kon dit mes niet zelf bestellen, want het mes zou immers bij haar thuis worden bezorgd. En het klopt overigens dat cliënt wel nieuwe schoenen heeft gekocht. Die heeft hij gekocht omdat hij gewoon nieuwe schoenen nodig had. Niets meer en ook niets minder. En dan zijn er nog aankopen gedaan bij de Praxis en de Albert Heijn. Een emmer, snoepgoed, bleekmiddel, chips, bier en een draagtas. De cliënt heeft hierover verklaard dat hij het bleek en de emmer heeft gekocht voor schimmel in de badkamer. De aankoop van de goederen zijn daarmee verklaarbaar en houden dus ook geen verband met waarvan hij vandaag wordt verdacht. Daarbij wordt nog opgemerkt dat volgens de officier van justitie cliënt zijn douche flink heeft lopen schrobben met het bleek. Voor de volledigheid wordt daarom nog opgemerkt dat de douche niet is geschrobd. Het klopt wel dat cliënt heeft gedoucht, dat heeft hij ook verklaard, maar hij heeft de douche niet schoongemaakt. Het blijkt ook helemaal niet uit het dossier dat de fles zou zijn gebruikt, dan wel dat deze geopend zou zijn.
Dan zijn er nog twee belangrijke bewijzen die we aan moeten stippen. Allereerst de verklaringen die de medegevangenen van Daisy hebben afgelegd. Die zouden zelf naar de politie zijn gestapt nadat ze schrokken van de verhalen van Daisy. Van hoe koelbloedig ze vertelde dat zij opdracht voor de moord op haar vader had gegeven. Hoe ze vertelde dat ze het eigenlijk beter zelf had kunnen doen. Dat ze samen met Jeroen een mes had besteld. Zo'n vieze waarmee je de ingewanden van het slachtoffer eruit trekt. En hoe ze Jeroen erbij betrokken had omdat hij dom en labiel was. Maar, zegt de advocaat van Jeroen, die verklaringen, daar moet de rechter niet zoveel waarde aan hechten. Want de gevangene die het voortouw neemt en als eerste de politie belt, die zou nogal een hekel aan Daisy hebben. En dus zou ze haar maar wat graag verlinken. Zo maakte ze nauwkeurige aantekeningen van alles wat Daisy haar vertelde en spoorde ze andere gevangenen aan ook tegen Daisy te verklaren. Maar ja, als je ruzie hebt met iemand, hoe betrouwbaar ben je dan? En dan tot slot misschien wel het meest duidelijke signaal dat Daisy en Jeroen toch echt een plan beraamden om Gradus om het leven te brengen. Die Snapchat-gesprekken tussen de twee. De rechter licht er tijdens de eerste dag van de zitting al dit gesprek uit.
Dat is een Snapchat-gesprek kennelijk naar aanleiding van een ruzie die er is geweest tussen en haar vader. En dan zegt dus of ik ga gewoon echt weg. Ik weet niet waarheen. Of hij. En dan zegt u, ja, heel veel andere opties zijn er niet, denk ik. Dus er is één optie, maar reageert dan. En dan zegt u, ja, tot die conclusie was ik ook al gekomen. Als je kwaadwillend denkt, dan denk je, hier wordt gesproken over een manier om Gradus uit de weg te ruimen.
Maar zo kwaadwillend moet je helemaal niet denken, volgens de advocaat van Jeroen.
Het is duidelijk dat boos is op haar vader en dat zij hier toch wel harde taal over spreekt. Zij zat op dat moment blijkbaar hoog in haar emotie. Hier spreekt zij over met cliënt. Haar onverrede over haar vader spreekt zij uit. Volgens zijn er maar twee opties. Of hij gaat weg, of zij gaat weg. Vervolgens komen zij samen tot de conclusie dat er maar één optie is. Maar wat is deze optie dan precies? Volgens het OM is deze optie Gradus van het leven te beroven. Maar dat staat daar niet. Zij spreken daar niet uit dat Gradus dood moet of dat zij hier een plan voor aan het smeden zijn. Dat er denkbeeldige situaties worden besproken, betekent nog niet dat er daarmee direct een plan ligt om Gradus van het leven te beroven. Dat zijn twee hele verschillende dingen.
En zo komt er na dik anderhalf uur een eind aan het pleidooi van de advocaat van Jeroen. Met als belangrijkste boodschap, hij heeft Gradus niet vermoord, hij heeft er ook geen plannen voor gemaakt en dus moet de rechter hem vrijspreken. Lamgeslagen van 2 dagen luisteren naar zoveel ellende vertrekken de nabestaanden uit de rechtbank. De antwoorden waar ze maanden op hadden gehoopt, over waarom hun Gradus dood moest, die hebben ze niet gekregen. Antwoorden waar ook misdaadverslaggever Willem-Jan Joachims en ik naar uitkeken.
Nou Willem-Jan, de 2 dagen van de inhoudelijke behandeling die zitten er zo goed als op. Je had aan de voorkant niet de allerhoogste verwachtingen, maar we hebben toch best wat gehoord.
Ja, we hebben heel veel gehoord, ja. Natuurlijk ook vooral omdat Jeroen uitgebreid heeft verteld wat er is gebeurd in zijn optiek.
Ja, want hij ontkent.
Ja, ja, hij ontkent. Hij is er wel geweest. Dezelfde tijd, dezelfde plek, maar hij ontkent dat hij Gradus heeft vermoord.
Ja, ze schuiven elkaar ouderwets de schuld in de schoenen.
Ja, ja. Maar daar heeft de rechtspraak, of beter gezegd, het Openbaar Ministerie iets op bedacht. En de wetgever, dat is namelijk het idee van het medeplegen. Een van de twee heeft het fysiek gedaan. De kans is misschien klein dat zij het heeft gedaan. Ook gezien de postuur van Gradus. Er is ook op gewezen dat het een grote, sterke man was van 1,90 meter. En de vrouwelijke verdachte, we hebben haar nog niet gezien, is vrij tenger en klein van postuur. Dus die kan het misschien fysiek niet eens hebben gedaan. Maar bij het fenomeen medeplegen, wat hier is ten laste gelegd, medeplegen van moord, daar is het zo dat op het moment dat een van de twee de moord pleegt, maar de andere wordt dan wel aangeklaagd voor medeplegen, die wordt dan eigenlijk op dezelfde hoogte gezet. En die kan dus ook dezelfde strafeis en dezelfde straf tegemoet zien.
Maar zit daar nou niet juist iets geks? Want we weten inmiddels dat de zaak tegen Daisy pas maanden later, in mei, wordt behandeld. Heeft zij geen extreem voordeel, nu ze precies weet wat Jeroen heeft verklaard? Om daar antwoord op te krijgen, videobelt Nicole met iemand die vaker, veel vaker dan wij, in de rechtbank zit.
Ik ben rechtbankverslaggever voor de Telegraaf. En ik heb ook de gewoonte om iedere zaak die ik bijwoon live te verslaan op X. Dus ja, ik denk dat je me daarvan kent.
Je hoort hier Saskia Belleman, misschien wel de bekendste rechtbankverslaggever van ons land. Als iemand dus weet hoe het er in die zaal aan toe gaat, is zij het wel. En ook zij denkt dat Daisy wel eens zou kunnen profiteren van het uitstel van de zaak.
Kijk, ik heb het meegemaakt in die grote strafzaak Marengo, waar de hoofdverdachte Ridouan Taghi op een gegeven moment zonder advocaten kwam te zitten, nieuwe advocaten vond. En ja, die advocaten wilden de tijd hebben om zich voor te bereiden. Dus die wilden eigenlijk een loskoppeling van zijn zaak van de rest. Daar heeft de rechtbank besloten van nou nee, dat gaan we niet doen. Want al die feiten zijn zo in nauwe samenhang met elkaar gebeurd, dat wij gewoon die zaken gelijktijdig willen behandelen. Wat je nu krijgt, is dat de dochter van het slachtoffer aan de hand van de verklaringen die zijn afgelegd door de vriend in zijn zaak, verklaringen kan gaan aanpassen. Zij zijn natuurlijk allebei al gehoord. Hè? Er zijn natuurlijk al wel wat dingen uitgekomen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk voor haar nu heel makkelijk om op basis van zijn verklaringen haar verhaal aan te passen. En dat is onhandig. En dat is denk ik voor de waarheidsvindingen ook niet heel goed. Vandaar dat het altijd aanbeveling verdient om die zaken tegelijk te behandelen.
Wat dat betreft heeft het OM natuurlijk de kaarten moeten laten zien al. Hè? En de eis inderdaad ook al uitgesproken. Dus ze weten wat op te wachten staat.
Ik kan me zo voorstellen dat zij en haar advocaat met interesse zullen kijken naar wat de rechtbank daarover overweegt.
Dat denk ik ook. Ik denk dat ze driftig meegeschreven hebben.
Ja, waarschijnlijk.
Wat de rechter daarover oordeelt, dat weten we over een paar weken. Op 24 januari krijgt Jeroen L. zijn vonnis te horen. En dan weten we dus of de rechters denken dat hij Grades daadwerkelijk heeft vermoord, of dat ze hem toch geloven. En Daisy, daar moeten we dus nog wat langer geduld voor hebben. Haar zaak begint pas in mei. Natuurlijk blijven we alles op de voet volgen en zijn we er op alle belangrijke momenten bij. Wil je als eerste op de hoogte zijn, volg dan de Snapchatmoord. De Snapchatmoord is een podcast van Omroep Brabant. Wil je ook beelden vanuit de rechtszaal zien? Kijk dan naar de video van Misdaad Uitgelegd op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant. Deze podcast wordt gemaakt door Nicole Teuns en mij, Sven de Laat. Eindredactie is in handen van Maarten Kortlever. De eindmontage wordt gedaan door Elena Trofimova. Meer podcast luisteren? Ga dan naar omroepbrabant.nl/podcast.